Welkom bij de podcastserie Digitale Toegang in de Zorg, waarbij we kijken naar de verschillende onderwerpen die te maken hebben met digitale toegang van patiënten tot hun medische gegevens. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Bob van Os, werkzaam bij Nictus en al vele jaren betrokken bij dit onderwerp. Nictus is de kennisorganisatie voor digitale informatieuitwisseling in de zorg. In deze serie ga ik in gesprek met experts die betrokken zijn bij veilig en betrouwbare digitale toegang in de zorg, met als doel je zo volledig mogelijk te informeren. De digitalisering in de maatschappij zet door, en zeker ook in de zorg. In de vorige podcast hebben we besproken dat digitale dienstverlening veel kansen biedt en tegelijkertijd ook wel aandacht vraagt voor veiligheid en privacy. Vandaag gaat deze podcast over: wat is een digitaal slot en hoe gaan we daar in Nederland mee om? Dit doe ik met G. Linsen van het ministerie van BSK en met René van den Assem, adviseur op cybersecurity en identity management. Voordat we de inhoud ingaan, wil ik jullie graag even voorstellen aan de luisteraar. G., wil jij je even voorstellen?
Ik ben G. Linsen, G. al geschreven als G.E. met een accent aigu erop. Ik werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik ben MT-lid van de directie Digitale Samenleving. De directie Digitale Samenleving die maakt eigenlijk het beleid in generieke zin op digitaal gebied. Hè? Dat kan allerlei dingen betreffen. Algoritmen, inclusie, dus kunnen mensen meedoen. De digitale infrastructuur. Ook op het gebied van identiteit. Hè? Dus bijvoorbeeld de basisregistratie personen. Nou, op al dat soort terreinen. En ik ben binnen de directie hoofd van de afdeling identiteit en toegang. En daar wordt dus het beleid ten aanzien van het onderwerp van nu toegang gemaakt.
Nou, dat klinkt alsof je het heel erg druk hebt, Gij. Leuk dat je tijd hebt weten te maken. René, wie ben jij en wat doe jij?
Ja, ik ben een zelfstandig adviseur op het gebied van informatievoorziening. En dan in het bijzonder op het gebied van cybersecurity, elektronische handtekeningen, vertrouwensdiensten die daar een beetje op lijken. En identity management. En ik liep zo'n beetje midden jaren 90 tegen het onderwerp identity management op en trusted third parties, waar we toen nog over spraken. En dat is eigenlijk een beetje de rode draad in mijn klussencarrière geworden. En ik doe van allerlei klussen, hè, dus dingen als PKI-overheid, DigiD, DigiD voor bedrijven, e-herkenning, e-NIC, DigiD hoog. You name it, I've been there.
Je loopt al even mee, hè?
Ik loop al even mee, ja.
Nou, welkom alle twee. Ik weet niet of je de vorige podcast gehoord hebt, maar daar heb ik het gehad met Leo van der Lubbe van het ministerie van VWS en met Wendeline Schouwerman over het belang van privacy in de zorg. En hun conclusie was inderdaad dat heel veel kansen biedt, maar dat privacy en veiligheid ook heel veel aandacht verdient. En in die hele discussie kwamen verschillende termen naar voren, hè? Identificatie, authenticatie, betrouwbaarheidsniveaus. En Wendeline vroeg aan mij: kan jij aan René eens vragen of hij deze termen kan uitleggen? Dus hierbij de vraag, René. Ja. Wat houden deze termen in?
Dankbare taak, zullen we zeggen. Identificatie, authenticatie, betrouwbaarheidsniveau. En dan zijn er nog hele ingewikkelde dingen als machtigingen, waar ik het dan maar even niet over zal hebben. Laten we maar eens beginnen met het begrip authenticatie. Dat is misschien wel het makkelijkst om uit te leggen. En dat gaat eigenlijk over mensen of systemen die toegang willen krijgen tot elektronische diensten. Neem bijvoorbeeld een patiënt die toegang wil tot een patiëntenportaal van een zorgverlener. Dat is typisch een situatie in de zorg. Daarvoor moet die patiënt bewijzen dat hij is die zegt dat hij is. En dat noemen we authenticatie. Het proces van inloggen, het aanbieden van een gebruikersnaam en wachtwoord en de controle daarvan is dus authenticatie. En ja, we kunnen het heel ingewikkeld maken. Ook computers moeten inloggen bij andere computers, zou ik maar zeggen. Dat laten we maar even buiten beschouwing van deze discussie. En als je dan als mens geauthenticeerd moet worden, zoals we dat dan zo mooi noemen, dan komt het er dus op aan dat je moet bewijzen wie je zegt dat je bent. En dat kan aan de hand van drie soorten factoren. Het kan aan de hand van iets wat je weet, bijvoorbeeld een wachtwoord. Het kan aan de hand van iets dat je bezit. Denk aan een hardware token of een mobiele telefoon. Of het kan iets zijn wat onlosmakelijk aan jou verbonden is. Iets wat je bent. Denk aan een uniek biometrisch kenmerk, zoals een vingerafdruk of een gezichtsvorm. En je zult begrijpen dat als je meerdere van die factoren combineert in het authenticatieproces, dat dat dan ook betrouwbaarder wordt.
Oké. Ja. Dus even samenvattend kan je zeggen, identificatie zegt ik ben Bob. En de authenticaties bewijzen dat dat ook daadwerkelijk zo is. En dat kan weer op verschillende manieren.
Ja, en verschillende manieren en verschillende betrouwbaarheidsniveaus. En daar zie je natuurlijk ook in de praktijk veel van. Hè. Je hebben natuurlijk gezien dat bijvoorbeeld voor banken, hè, dat was heel lang, kon je daar zeker in buitenland nog inloggen met alleen een username wachtwoord. En je ziet natuurlijk geleidelijk aan de behoefte om naar betrouwbaarde vormen te gaan, zie je toenemen. Dus nu vandaag de dag logt bijna iedereen bij zijn bank in met zijn mobiele telefoon of een hardware token wat de bank heeft verstrekt. En niet zelden, daar heb je je bezitsfactor. En niet zelden, dat is de laatste ontwikkeling van de laatste paar jaar, is dat er ook nog een biometrisch kenmerk, zoals een vingerafdruk, bij aan te pas komt. Dus dat is typisch wat je ziet. Ja.
Maar wat is dan de relatie met deze termen met de digitale dienstverlening?
Ja, als dienstverlener, hè, als jij als dienstverlener in de wedstrijd zit je natuurlijk te denken over, ik moet goede beveiliging aanbieden en een goed slot op de voordeur hebben. Zo zal ik het maar even eenvoudig samenvatten. En daar heb je die authenticatie en dat inlogmiddel nodig. En dat moet betrouwbaar zijn. En dan komt eigenlijk de vraag, er zijn meerdere betrouwbaarheidsniveaus mogelijk. Hè, van eenvoudig wachtwoord all the way tot iets met biometrie en iets waarbij je al helemaal door de molen gehaald bent en je paspoort hebt moeten laten zien en misschien ergens aan een balie gecontroleerd bent. Ben jij dat dan ook echt? Dat is dan de ultieme vorm van betrouwbaarheid. Als je dan als aanbieder van elektronische diensten moet je eigenlijk de keuze maken van, op welk van die niveaus wil ik dan ook gaan zitten? Hè? Heb ik een dienst met weinig risico? Nou, dan is een username wachtwoord genoeg. Is het wat meer, dan wil je er een bezitsfactor aan toevoegen. Wil je nog wat meer, dan wil je naar een niveau nog hoger.
Ja, want het is de dienstverlener die dat zelf bepaalt.
De dienstverlener moet dat zelf bepalen. Die is uiteindelijk integraal verantwoordelijk voor de dienst. En de beveiliging daarvan. Okay.
En hangt dat dan samen met de EIDAS normen die ik wel eens hoor?
Nou, er is natuurlijk een relatie. EIDAS is eigenlijk een Europese wet. En een van de dingen, er worden meer dingen geregeld in de EIDAS. Maar een van de dingen die regelt is dat er gezegd wordt, lidstaten, dus Nederland, Duitsland, et cetera, die kunnen elektronische inlogmiddelen, dus authenticatiemiddelen, kunnen die aanmelden in Brussel, waarvan zij denken dat die aan een bepaald niveau voldoen. En die gaan dan na een toetsingsprocedure, kunnen die ook in heel de EU gebruikt worden. Dus dan kan je zo'n situatie hebben als bijvoorbeeld in Nederland, dat je een DigiD hoog hebt in Nederland en dat er een dienst is op een hoog betrouwbaarheidsniveau in het buitenland, in de EU dan. En dat je daar dus met jouw DigiD hoog kan inloggen ergens in het buitenland. Dat is iets wat geregeld wordt in die EIDAS-verordening.
Okay. En de EIDAS-verordening zegt ook wat over de betrouwbaarheidsniveaus. Ik hoorde je net al zeggen, je hebt er verschillende.
Ja, klopt. Een van de dingen is, zodra je onderkent, er zijn factoren die betrouwbaarheid bepalen, dan kan je natuurlijk verschillende niveaus onderkennen. En dat is in het verleden meermalen geprobeerd. Dus dat is ook nog een grote chaos als je naar het verleden kijkt. E-erkenning had geloof ik 5 betrouwbaarheidsniveaus. We hebben Stork gehad met 4 betrouwbaarheidsniveaus. En we hebben nu EIDAS en dat heeft dan 3 betrouwbaarheidsniveaus. En je ziet nu gelukkig dat dat wel hetgene is waar we op gaan standaardiseren. En die niveaus zijn dan laag, substantieel en hoog. Dat zijn de woorden die we ervoor gebruiken. En daar hangen een aantal eisen ook aan. Dus middelen moeten voldoen aan die eisenpakketjes voor of laag of substantieel of hoog.
En dan zitten we vandaag hier, hebben we het vooral over de zorg. Als ik nu aan jou vraag, in de zorg, welk betrouwbaarheidsniveau zou dan gelden?
Ja, zodra je over medische gegevens gaat praten en gegevens waar dus ook het medisch beroepsgeheim op van toepassing is, dan kom je al heel snel op hoog uit. En er is in Nederland een stukje wetgeving in de maak. Daar gaat G straks iets meer over vertellen. De wet digitale overheid. En daar zit ook een regeling onder. De regeling betrouwbaarheidsniveaus. En in die regeling worden ook handvaten geboden voor dienstverleners. Om hun dienst in te schalen op een bepaald niveau. En inderdaad, ook daaruit blijkt dan ook van joh, als je naar medisch gaat, ga je naar hoog. Dan kom je nog wel op, kijk, je voelt al snel trouwens dat dat nodig is. Hè? Want als jouw medische gegevens zomaar bij iemand anders terechtkomen, kan dat natuurlijk hele vervelende gevolgen hebben. En je kan uitgesloten worden van een verzekering. Je kan gestigmatiseerd raken als bekend is dat jij bij een psychiater onder behandeling bent. Hè? Dus er zijn heel goede redenen voor om ook op dat niveau te gaan zitten. Er is alleen wel één probleem, en dat is ja lang niet iedereen heeft een niveau hoog middel ook daadwerkelijk al vandaag de dag. En we zien dat er bij DigiD zijn er heel veel bewegingen om dus burgers een middel ter beschikking te stellen op hogere betrouwbaarheidsniveaus. Maar nog lang niet iedereen heeft dat. Daar gaat G geloof ik zo meteen ook iets meer over vertellen.
Dus als ik het even samenvat. Je zegt organisaties bepalen zelf op welk niveau hun diensten mogen worden afgenomen, digitaal. Er is een Europese regeling, die heeft drie niveaus. Eigenlijk zeg je, in de zorg zullen we naar dat hoge niveau toe moeten. Niet iedereen heeft dat middel op dat hoge niveau, dus nu gaan we voor het middenniveau.
We zullen voorlopig de eerste jaren nog wel op niveau substantieel moeten werken, omdat lang nog niet iedereen een middel op niveau hoog heeft. Maar de kunst is wel, hoe gaan we het zo doen dat we met z'n allen daar uiteindelijk wel uitkomen?
Ja, snap ik. Als we dan, nu weten we het over de betrouwbaarheidsniveaus, G. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die is eigenlijk verantwoordelijk hiervoor. Hoe geven jullie dit vorm nu?
Kijk, het belangrijkste is zeg maar dat voldaan wordt aan het goede niveau voor betrouwbaarheid. En eigenlijk biedt de wet digitale overheid daarvoor het kader. Dus de wet digitale overheid heeft als doel het regelen van de veilige, betrouwbare digitale infrastructuur. Die wet die is nu in de maak, die ligt in de Eerste Kamer ter behandeling. En we streven er nog altijd naar dat de wet digitale overheid per 1 juli 2022 in werking gaat treden. Dat is afhankelijk van het parlementaire proces, maar dat is wel het doel.
Ja. Als die wet dan in werking is getreden, wat gaat er dan veranderen?
Nou, wat belangrijk is dat de verschillende overheidsinstanties, of beter gezegd de dienstverleners, hun digitale diensten indelen naar betrouwbaarheidsniveaus. Dat is belangrijk. Daarnaast hebben zij een acceptatieplicht voor toegelaten inlogmiddelen. En zij moeten hun informatiebeveiliging op orde hebben. En dat zijn eigenlijk de voorwaarden waaraan dienstverleners moeten voldoen.
En in de vorige podcast hebben we het met Leo van der Lubbe gehad over al deze middelen. En dat eigenlijk iedereen in de samenleving mee moet. En die vroeg, kan je eens aan G vragen hoe ze met inclusie omgaan?
Nou, dat is op zichzelf dat is een hele terechte vraag. Hè? Kijk, tot nu toe zijn we, en VWS zeker, hè? Maar omdat wij een wat algemene verantwoordelijkheid hebben, werken we daar een heel nauw samen, bezig geweest dat dienstaanbieders ook kunnen aansluiten op bijvoorbeeld DigiD. Dus er zijn, en het gaat om duizenden aanbieders in de zorg, hè? Dus die sluiten nu aan op DigiD. En een aantal nog op niveau laag, om zo maar te zeggen. Maar er wordt nu druk gewerkt dat er gebruik gemaakt kan worden van DigiD substantieel. En dat is al zeg maar een hele belangrijke stap voorwaarts. Maar nu je vraag, hè, met betrekking tot inclusie. Nogmaals, een heel terecht punt. En er zijn verschillende manieren om daaraan te werken. Hè. Eén bijvoorbeeld is informatiecampagne en bewustwordingscampagne. De andere manier is, en dat heeft te maken meer met het algemene beleid op het gebied van inclusie, is dat er inmiddels vele informatiepunten zijn waar burgers terecht kunnen om vragen te stellen over dit soort zaken. Hè, hoe kan ik met mijn DigiD omgaan? Hoe kan ik zorgen dat DigiD op niveau substantieel opereert? Die informatiepunten die zijn veelal te vinden in bibliotheken. Okay. En dat zijn er inmiddels, nou, ik ken niet het precieze aantal, maar nou ja, misschien wel honderden. En daarnaast, als burger kun je denk ik ook altijd terecht op de website van Logius. Logius is de uitvoeringsorganisatie die beheert, om zo maar te zeggen, DigiD. En trouwens ook andere voorzieningen en ook bijvoorbeeld e-erkenning. Dat is het systeem voor, zeg even, bedrijven, rechtspersonen. Maar daar kun je dus altijd terecht. En er is ook telefonisch contact mogelijk. Dus er zijn allerlei mogelijkheden voor burgers om hun vraag te stellen en te proberen hier aan te gaan voldoen.
Oké, want dit is dus, als ik niet weet hoe het werkt, dan kan ik informatie. Nu hoorde ik ook iets dat mijn oma mij kan machtigen om diensten af te nemen of vertegenwoordigen of hoe het ook mogen heten. Kan je daar iets over zeggen?
Dat kan ook, hè. Het onderwerp machtigen en vertegenwoordigen is heel relevant. En zeker ook in de gezondheidszorg. Het is goed, denk ik, om onderscheid te maken tussen machtigen en tussen vertegenwoordigen. Bij machtigen gaat het meer om vrijwillig machtigen. Dus dat betekent bijvoorbeeld, ja, dat ik mijn partner, mijn vrouw machtig om dingen voor mij te regelen. Bij vertegenwoordiging gaat het veel meer om wettelijke vertegenwoordiging. Daar heb je verschillende vormen van. Eén vorm is inderdaad de ouder-kindrelatie. Een ander voorbeeld van wettelijke vertegenwoordiging is, zeg maar, als er sprake is van een curator.
En nu hoor ik ook dat er buiten DigiD ook nog private middelen kunnen komen. Kan je daar wat over zeggen?
Ja, zeker. Ik had het al over de wet Digitale Overheid. Die wet Digitale Overheid die per 1 juli 2022, als het goed is, in werking gaat treden, die heeft voor de overheidsdienstverlening, zeg maar, een burgerdomein en een bedrijvendomein. En in dat burgerdomein wordt nu gebruik gemaakt van DigiD. Als de wet in werking gaat treden, dan kan het ook zijn, die mogelijkheid die is er dan, dat er private inlogmiddelen komen. Die zullen eerst moeten voldoen aan allerlei strakke randvoorwaarden. Maar als ze dat doen, dan zijn er dus ook private inlogmiddelen.
Oké. En wat is de reden dat je ook private middelen toe gaat laten of gaat erkennen?
Om burgers meer mogelijkheden te geven.
Ook, weer die inclusie en
Ja, en bijvoorbeeld een middel als achtervang. Hè, of dat men beschikt over meerdere middelen. Een aantal jaren geleden heette dat de multimiddelenstrategie. En ik moet zeggen dat ik die term de laatste tijd niet zo heel vaak meer hoor. Maar dat is het eigenlijk wel.
Er zijn een hele hoop dingen gaande. Wat zie jij als de belangrijkste uitdagingen komende 2 jaar?
Ik zou zeggen het in werking treden van de wet Digitale Overheid. En dat dienstverleners ook invulling kunnen gaan geven aan wat die wet Digitale Overheid vereist. Dat is belangrijk. Een ander belangrijk punt is, en dat stipten we nog net aan. Ik vertelde al dat in de gezondheidszorg DigiD substantieel nu, zeg maar, het motto is. Hè? Dus dat men bezig is om dat in te voeren. Maar wat René ook al terecht opmerkte, DigiD hoog, ja, dat is ook wel een heel mooi doel, hè. En niet alleen mooi, het is misschien zelfs voor bepaalde onderdelen in de gezondheidszorg noodzakelijk. Dus wat wij nu bezig zijn om te doen is, we willen gaan werken aan een pilot op het gebied van DigiD hoog. En daar zijn nog wat, nou ja, wat ingewikkelde punten om dat goed te kunnen regelen. Maar als die pilot, en dat klinkt een beetje als één iets wat je doet, maar als die succesvol is, dan betekent dat dat je vervolgens daarop voort kunt borduren en dat je, mits je de goede instrumenten hebt, het gebruik van DigiD Hoog veel breder kunt gaan toepassen.
Ja, en dat is in de zorg weer heel erg nodig.
Exact, exact. En misschien, René had het al over de AIDAS-verordening. Die maakt het mogelijk, zeg maar, dat bijvoorbeeld met inlogmiddelen uit het buitenland in Nederland een transactie plaatsvindt. Of andersom, hè. Dus dat met Nederlandse inlogmiddelen in het buitenland een transactie plaats gaat vinden. Er wordt in het Brusselse ook gewerkt aan een vernieuwing, een uitbreiding van die AIDAS-verordening, die eigenlijk nog veel meer mogelijk maakt.
Ja, daar kunnen we, dus de e-wallet, daar kunnen we misschien nog wel een extra podcast aan wagen. Ja,
ja, inderdaad. Goed plan.
Dus als ik het even samenvat, komt een nieuwe wet, digitale overheid. We gaan ervan uit dat die in de zomer 2022 in werking treedt. En die heeft als doel om veilige, betrouwbare digitale infrastructuur te realiseren. En dan heb ik het even over de zorg. De zorgaanbieders hun diensten ontsluiten via een hoger betrouwbaarheidsniveau. Uiteindelijk het hoogste niveau waar jullie pilots voor gaan doen met DigiD Hoog. En er komen waarschijnlijk ook private middelen. De multimiddelenstrategie, zei je zo mooi. En er komen ook machtigingsvoorzieningen voor de digitaal minderwaardigen. En er zijn een hele hoop punten in Nederland waar ze informatie kunnen ophalen.
Klopt.
Is dat een goede samenvatting? René, de volgende podcast heb ik een gesprek met Marcel Heldoorn van de Patiëntenfederatie. Ik was benieuwd of jij een vraag aan hem hebt.
Nou, doe me allereerst de groeten, zou ik zeggen. Dat is altijd goed. We staan natuurlijk voor een grote verandering. Waarbij mensen misschien nu gewend zijn om een username en wachtwoord te gaan gebruiken. En zoals we net allemaal gehoord hebben, dat betrouwbaarheidsniveau moet omhoog. Maar dat stelt ook bepaalde eisen aan de burger, aan de patiënt, om dat te kunnen doen. En ik denk dat iedereen wil helpen om dat te mogelijk te maken. Maar wat wij wel graag dan van mensen zoals Marcel horen is, joh, heb je nog tips en tricks om ook die mensen in het veld, in de maatschappij, te helpen om daar naar dat hogere niveau te gaan? Hoe kunnen we dat dan op zijn best doen?
Okay. Ik zal hem de groeten doen. Ik zal deze vraag doorgeven.
Ik heb eigenlijk nog wel één ding. Ja. En dat is dat we hebben nu natuurlijk dingen als DigiD Hoog gemaakt. Hè? En ik zie ook die hele EIDAS-verordening. Met zijn vernieuwing en een wallet, een e-wallet wat er in gaat komen. En ik denk dat waar wij heel nauwkeurig naar moeten kijken of we ook zoiets kunnen gaan maken als een mobiele DigiD Hoog. Hè, dus iets waar je echt alleen maar je mobieltje bij nodig hebt en niet meer, zoals vandaag de dag nog, een rijbewijs of een identiteitskaart die je er tegenaan
maar
moet
leggen. Maar dat is eigenlijk geen vraag aan Marcel, maar meer weer een vraag aan G, denk
dat
ik.
Dat is eigenlijk een beetje een geïmproviseerde vraag aan G. Ja.
Ik zou zeggen, laten we inderdaad in de volgende podcast daar nog eens op doorfilosoferen.
Heel goed.
Ik snap die vraag heel goed.
Dat lijkt me goed. G, en de volgende podcast zit ook Hielke van Rijn van het ministerie van VWS erbij. Zij gaat veel over vertegenwoordiging. Heb je een vraag aan haar?
Sowieso, doe haar de groeten. We werken tegenwoordig ook intensief samen. Ik ben dus heel benieuwd hoe, zeg maar, machtigen en vertegenwoordigen in de gezondheidszorg wordt vormgegeven en hoe dat invulling wordt gegeven. Kijk, ik vind zelf, hè, vanuit het formuleren van het meer algemene beleid op het gebied van toegang, dat zaken als machtigen en vertegenwoordigen, en trouwens ook in breder verband, maar dat is eigenlijk iets anders, inclusie, dat hoort politiek beleidsmatig helemaal op de voorgrond te staan. Want het gaat erom dat ook echt iedereen kan meedoen in de wereld van de digitale toegang. Het digitale opereren is al ingewikkeld genoeg. Maar dat betekent dat je juist voor bepaalde groepen, zeg maar, of mensen die daar niet zo heel handig in zijn, dat je daar extra aandacht voor moet hebben. Dus ik vind dat echt het motto voor de komende jaren.
Ik zal doorgeven, Nieuwke, dat ze heel erg belangrijk werk aan het doen is. Ik zal de vraag stellen. We zijn alweer aan het einde gekomen van aflevering 3, waarin ik in gesprek was met G. Linsen en René van den Assen. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt naar aanleiding van deze podcast. In de beschrijving van deze aflevering staat een link naar extra informatie waar je ook je vragen kwijt kan. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Hielke van Rijn van het ministerie van VWS en Marcel Heldoorn, manager bij de Patiëntenfederatie. Dan gaan we het hebben over de juiste sleutel voor de patiënt en hoe te zorgen dat een ieder gebruik kan maken van de digitale diensten. Graag tot de volgende keer. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op deze podcastserie.